Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
Eenzaamheid is in de religieuze en filosofische traditie van het Westen vaak verheerlijkt. De monniken en trokken de woestijn in om daar alleen met God te ontmoeten. In de filosofische traditie hebben we denkers als Rousseau die de dromen van dromerijen van een eenzame wandelaar schreef en op zijn tochten, eenzame wandeltochten, zichzelf tegenkwam. Hetzelfde geldt voor de filosoof Nietzsche. Met andere woorden, eenzaamheid als middel, als toestand om verder te komen, om je te ontwikkelen. Daartegenover staat eenzaamheid in onze samenleving en zeker post-corona, eenzaamheid als mogelijk probleem. Mensen ervaren meer eenzaamheid, zeker jongeren ervaren meer eenzaamheid. Wat is eenzaamheid nou eigenlijk? Is eenzaamheid psychopathologie? Is het dat niet? Heeft het er relaties mee? Hoe kunnen we interveneren als het al een probleem is? Is het een probleem? Zijn daar interventies mogelijk? En als je zegt dat eenzaamheid een probleem is, wat betekenen dan gezonde sociale verhoudingen of sociale gezondheid? Wat is dat dan eigenlijk? Al dat soort vragen komen vanavond aan de orde. Mijn naam is Kees Leijners, namens Radboud Reflex. Welkom op een avond over eenzaamheid. We doen dit met de denker des vaderlands Marjan Slob. Die gaat zometeen een lezing hierover houden. Daarna volgt een gesprek waar aansluit Maaike Verhagen. Die is gezondheidswetenschapper hier aan de Radboud Universiteit en gespecialiseerd in onderzoek over eenzaamheid. Maar we beginnen misschien wat anders dan anders. We beginnen met één van de acht jonge denkers van 2024. Julia Kerkels hier uit Nijmegen, leerling op het Stedelijk Gym hier ter stede. En zij zal beginnen met een column uit te spreken. Julia.
Bijvoeglijk naamwoord, bijwoord. Vergrotende trap, eenzamer. Overtreffende trap, eenzaamst. Zonder gezelschap, alleen. Maar dat is niet wat ik ervaar als eenzaamheid. Ik voel me heel af en toe eenzaam wanneer ik alleen ben. Veel vaker als ik onder de mensen ben. Alle stemmen om me heen, alle mensen, inclusief mijzelf, die hier een versie van zichzelf zijn die ze ergens anders, in een andere situatie, met andere mensen of alleen, niet zouden zijn. De gedachte dat ik een betere versie in me heb, thuis, alleen, dan degene die ik nu naar buiten breng. En dat niemand dat schijnt te snappen. Het gevoel dat ik de enige ben die mij begrijpt. Of erger, dat ik mezelf niet eens kan begrijpen. Ik denk dat niemand dat kan, zichzelf begrijpen. Ik denk wel dat je dicht bij begrip kan komen, als het om jezelf gaat. Het is een verschrikkelijk eenzaam idee dat niemand me kan begrijpen. Het klinkt pessimistisch ook. Maar er zit iets mysterieus aan. Iets moois. En ik krijg het gevoel dat, zou ik mezelf compleet begrijpen, de wereld saai zou zijn. Berekend. In mijn benadering ga ik ervan uit dat eenzaamheid een gevoel is. Geen langdurige of permanente staat van zijn. Het gevoel dat ik krijg als ik nadenk over wat ik hier eigenlijk doe, dat noem ik eenzaamheid. En het kruipt overal naar binnen. Soms is het vervelend, soms is het prachtig. Maar alleen is het probleem dat je niet van tevoren gewaarschuwd wordt welke van de twee het wordt. Bij mij is het meestal vervelend. Gaat het gepaard met stress en onrust. Maar als eenzaamheid prachtig kan zijn, je kracht kan geven, moet het dan nog wel eenzaamheid heten. Ik gebruik eenzaamheid niet vaak als een positief woord. Alleen is wat neutraler, makkelijker te gebruiken. Alleen impliceert niet meteen, ik heb verdriet. En misschien is het een te snelle aanname, maar ik heb het idee dat veel mensen eenzaamheid daarmee associëren. Alleen is meer een feitelijke omstandigheid en voor mij betekende alleen niet per se eenzaam. En al helemaal niet andersom. Ik dacht dat ik me verre van eenzaam voelde als ik alleen was. En dat was vaak ook zo, als je eenzaam met het verlangen tot connectie associeert. Als mensen zeggen, ik voel me eenzaam, dan bedoelen ze vaak dat ze zich liever verbinden met mensen dan dat ze alleen willen zijn. Of ze nu eenzaam zijn in gezelschap of letterlijk alleen. Maar Stel dat men ook eenzaam kan zijn zonder het verlangen tot connectie. Dat we juist heel wat uit eenzaamheid zouden kunnen halen. Als we accepteren dat het er is en we het omarmen. Misschien kan eenzaamheid wel iets toevoegen aan onze alleenigheid. Wanneer ik alleen ben, gecombineerd met eenzaam zonder het verlangen tot connectie dus, dan kan ik veel beter tot bepaalde conclusies komen. Ik denk dat de melancholie van eenzaamheid dat naar boven brengt. Dat vermogen om alles op een rijtje te zetten. Al kan het zeker ook verwarrende gedachtegangen opwekken. Velen hebben gezegd dat de mens een gemeenschapsdier is. En ik denk dat ze gelijk hebben. De meeste van ons hebben immers af en toe of vaak behoefte aan andere mensen. Toch denk ik dat een beetje eenzaamheid ons goed kan doen. Al hangt het natuurlijk wel af van het individu. Ik denk dat het goed is om ons te realiseren dat er dus twee kanten zitten aan eenzaamheid. Eén ervan heb je volgens mij nodig om te leven. Maar ik denk ook dat ieder mens behoefte heeft aan connectie. Dus eenzaamheid is naar mijn mening niet iets wat alleen omarmd moet worden. Maar iets wat in sommige gevallen toch wel bestreden moet worden. Eigenlijk weet ik niet zo goed wat ik zou moeten zonder mijn eenzaamheid. Hij helpt me reflecteren op alles wat er om me heen gebeurt. Zonder dat iemand of iets hoeft te luisteren. Als ik eenzaam ben, heb ik niemand nodig die zegt, ja, goed argument. Of, maar wat bedoel je daar dan mee? Ik hoef niemand iets uit te leggen, want ik heb alleen mezelf. In de versie die ik ben, als ik alleen ben. En geloof me, dat is een heel andere, veel eenzamere versie dan deze. Maar welke beter is, dat maakt me niet meer zoveel uit. Dankjewel. Dankjewel.
Wauw, wat mooi. En een heleboel thema's die ook in mijn lezing voor zullen komen. Leuk om hier te staan. Fijn dat u hier bent. Fijn dat ik hier mag zijn. Dus dank voor de uitnodiging. En eens even kijken of ik... Ja, een foolproof klikker. Dat is heel fijn. Ik ben Marjan Strop, zoals aangekondigd. Huidige Denker des Vaderlands. Een eretitel die ik 2 jaar mag dragen. En daarvan is nu bijna 1 jaar voorbij. Ik doe dat onder de noemer ruim, ruimte, ruim denken, ruimte maken. En daarbij wil ik eigenlijk ook ruimte vragen voor eenzaamheid. Ik denk dat het een mooi en belangrijk thema is, wat goed is om daar aandacht aan te besteden. En het is toevallig ook iets wat ik in dit boek al eerder heb uitgewerkt, De Lege Hemel. Dat is een essayistisch boek van mij als filosoof, als filosofisch schrijver, waarin ik verken wat eenzaamheid voor mij betekent, waar het mij aan doet denken en dat een beetje probeer te systematiseren, zoals filosofen gewend zijn om te doen. Hè? Filosofen die proberen een soort hechte visie te construeren. Dus het gaat niet eens zozeer om de waarheid, maar meer om het construeren van een hechte visie. En vandaag ga ik het dus met u hebben over eenzaamheid in ongeveer een half uur, een dik half uur. Als ik aan eenzaamheid denk, dan stel ik me ongeveer het beeld voor wat ik zie hier op dit schilderij van Hopper, van Edward Hopper. En ik denk dat het goed is om te zeggen dat ik eigenlijk al een soort schroom voel om te spreken over eenzaamheid. Juist omdat ik weet dat er mensen zijn op dit moment, misschien hier in de zaal, maar zeker in deze stad en zeker in dit land, die echt diep lijden onder dat gevoel van eenzaamheid. Wiens leven dat bezwaart. En voor wie er een schaduw valt over hun leven, omdat ze zich zo eenzaam weten. En dat is voor mij op dit moment niet aan de hand. Dus, en ook toen ik dit boek schreef, was het zo dat ik dacht, ja, ik ken dat gevoel. Ik ken dat gevoel eenzaamheid. Ik was bijvoorbeeld zelf behoorlijk eenzaam aan het einde van mijn middelbare schooltijd. Dus dan, weet je, als adolescent. Dat is voor mij een eenzame periode geweest. Maar op dit moment in mijn leven ben ik niet speciaal, denk ik, in vergelijking met veel andere mensen, erg eenzaam. Dus wie ben ik dan om een heel boek notabene te gaan schrijven over eenzaamheid? Of in moderne termen, is het niet een soort cultural appropriation of emotional appropriation om mij dat begrip eenzaamheid toe te eigenen, terwijl ik daar zelf eigenlijk niet vreselijk door bevangen ben? En dat is, denk ik, een reële vraag. Ik probeer ook niet te claimen dat ik ten diepste weet wat het is om jarenlang een diepe eenzaamheid te ervaren. Ik denk dat ik dat niet weet. Tegelijkertijd denk ik dat, dat eenzaamheid een soort begrip is met een schuifje erop. Ik bedoel dat je het meer of minder kan hebben. En dat als je het een beetje hebt, dat je wel iets weet van wat het is om het wat meer te hebben. En misschien nog wat meer. Maar ook dat het gaandeweg bijna als een soort van kwaliteit verandert, zal ik maar zeggen. En u denkt, we doen die ijsblokjes daar. Dat is om aan te geven dat het zoiets is dat wat kan gebeuren als je water hebt wat steeds kouder wordt. Op een gegeven moment gaat het zodanig transformeren dat het eigenlijk als iets anders gaat overkomen. Bijvoorbeeld als ijs. Dus het is nog wel, technisch gezien is het water. Maar in bepaalde omstandigheden kan het zich echt anders voordoen. Dus er is een soort glijdende schaal van een beetje eenzaamheid tot diepe eenzaamheid. En ergens op die schaal kan het wel van aanzicht of aanvoelen, hoe noem je dat, veranderen. En dat wil ik erkennen, terwijl ik tegelijkertijd ook wil benadrukken dat er wel een schaal is. Dat er niet een soort mensen is, de gewone mensen. En daarnaast een groep mensen die dan eenzaam zouden zijn. Ik denk dus dat eigenlijk in ieder van ons, vermoed ik, in ieder geval de mensen die ik ken, die kennen die toestand van eenzaamheid in enige mate en voor enige tijd. En vanuit die realisatie heb ik geprobeerd dat boek te schrijven. En vanuit die positie heb ik willen reflecteren op wat eenzaamheid is. Dus als mens tussen de medemensen die ook wel iets te maken heeft gehad en waarschijnlijk ook nog zal krijgen met eenzaamheid. Dus eigenlijk meer als een verbinding. Van ik weet me op dezelfde schaal, ook al weet ik dat ik misschien een andere positie inneem op die schaal. Nou, dat is mijn poging om die cultural appropriation of emotional appropriation klacht een beetje de pas af te snijden en ook om mezelf in de ogen te kijken van hoe denk ik nou eigenlijk over eenzaamheid te praten. Ik ben een filosoof. En dat probeer ik heel serieus te doen. Dat is ook iets wat inmiddels natuurlijk tot mijn identiteit behoort. Dat betekent dat ik, vind ik ook, ik zie het ook als een soort een vorm van wetenschap. Dat betekent systematisch onderzoek met het raadplegen van een corpus van teksten. Een corpus van kennis. Dus wel grondig te werk gaan. Anderzijds, filosofie is geen empirische wetenschap. Daarom ben ik ook blij dat Maaike er is, want dat is wel een empirisch wetenschapper. En ik denk dat het goed is om naast de filosofische reflectie op een onderwerp ook empirische wetenschap te hebben. Dus een wetenschap die echt data gaat zoeken, gegevens gaat zoeken, letterlijk met de handen onderzoek gaat doen in de reële wereld om te kijken wat voor reflectie die realiteit geeft, als het ware. Dus voor mij is het allebei belangrijk. Tegelijkertijd, ik vind een filosoof die zich niks aantrekt van empirische wetenschappen inmiddels vrij onbestaanbaar eigenlijk. Ik kan dat bijna niet meer serieus nemen. Ik denk als je nu nog iets zou zeggen over een hele heftige scheiding tussen lichaam en geest bijvoorbeeld, dat je echt een hoop empirische vragen te beantwoorden hebt. Laat ik het zo zeggen. Dus ik denk dat het raar is om als filosoof en als iemand die zich goed voelt bij de discipline filosofie, om je niks aan te trekken van empirische wetenschappen. Tegelijkertijd zou ik ook een pleidooi willen houden voor reflectie op de concepten die binnen de empirische wetenschappen gebruikt worden. Dat is iets waar filosofen goed in zijn. En wat overigens ook gebeurt. Hè. Dat hoeft de filosofen niet met een vingertje te gaan zeggen op al die andere faculteiten. Maar het is wel iets waar filosofen in gespecialiseerd zijn. In mijn boekje. En volgens mij is dat vrij algemeen en vaart. Dus filosofen zijn goed in het reflecteren op het begrip. Op de concepten. Op wat je zou kunnen bedoelen met het woord, met het begrip, het concept eenzaamheid. Daar zal ik dus iets over vertellen in dit praatje. En vervolgens zal ik iets zeggen over een bepaalde vorm van eenzaamheid. Eigenlijk je vorm vinden, wat jij ook zei. Zo zei het, geloof ik, Julia. Wat was het nou? Je eigen vorm vinden of iets dergelijks? Ja, zoiets. Hè? Dat is iets wat een draadje is in mijn boek. En wat ik graag ook Je kunt altijd kiezen van welke draad zal ik eens oppakken uit het werk wat ik heb gedaan. En dat vind ik interessant om voor te leggen. Juist ook omdat het, denk ik, wat onverwachter is. Dus dan, dan kan het misschien iets brengen wat aan het denken zet, wat ik hoop. Als filosoof kijk ik dan vooral wat eenzaamheid eigenlijk conceptueel met zich meebrengt. Dus ik probeer uit te diepen, wat is eenzaamheid nou eigenlijk? Wat voor andere concepten komen daarbij in het geding? En dan ga je al snel een soort van definitie formuleren. Gewoon conceptueel uitbenen. Van wat komt er kijken bij eenzaamheid? En dit is mijn definitie. Het is niet bijster origineel. Ik denk dat Maaike wel zal herkennen, in ieder geval elementen ervan. Dat heb ik natuurlijk ook getuned op wat er in de literatuur wordt gezegd. Maar mijn definitie is: eenzaamheid is lijden aan een gevoeld gebrek aan verbinding. En op zijn filosoofs kijk je dan, oké, met welke woorden hebben we te maken in deze definitie? Allereerst, het is een lijden. Dus no question about that. Het is lijden, dus onprettig. Het kan misschien goede dingen brengen, ik denk dat het kan, maar als gevoel is het onprettig. Als het niet onprettig is, is het geen eenzaamheid. Het is lijden. En het kan dus, denk aan dat schuifje, het kan een licht lijden zijn, een voorbijgaand lijden, waarin je misschien zelf voor jezelf al bijna overdreven zou zeggen om daar het woord lijden op te plakken. Of het kan een diep lijden zijn, wat je leven echt kleurt en je leven echt in een bepaald licht zet. Maar het is een vorm van lijden. Het is lijden aan gebrek aan verbinding. Julia zei ook, het is connectie zoeken. Dat heeft te maken met dat woord verbinden. Dus daarin hebben we dezelfde intuïtie. Het gaat over, als eenzaam persoon wil je verbinding. Streef je naar verbinding. Verlang je naar verbinding. Het is een zoeken naar verbinding. En het is het constateren van een gebrek daaraan. En ik zeg hier constateren. Het is niet alleen dat je het hebt, dat gebrek aan verbinding. Je weet als het ware ook dat je het hebt. Je constateert het. Je voelt het. En dat maakt het iets heel interessants voor mij als filosoof. Hè? Ik zeg het nu een beetje klinisch en technisch als filosoof. Je lijdt aan een gevoeld gebrek aan verbinding. Dat is een ingewikkelde manoeuvre. Lijden aan iets wat er niet is, aan een gebrek aan iets, is sowieso al lastig, hè? Want dan moet je iets present stellen in je lijf wat er niet is. Wat al een best abstracte beweging is. En het gevoelen, het voelen daarvan, het constateren daarvan vereist ook reflectie op jezelf, op enige mate, in enige mate. Een consequentie hiervan is, en ik gooi hem er nu in, ik ga het verder niet uitdiepen, misschien in de discussie, dat ik dus denk dat de meeste dieren niet eenzaam zullen zijn. Omdat ze de cognitieve en mentale capaciteiten ontberen om te kunnen constateren van, hé, ik voel me ellendig. En dat heeft te maken met mijn gebrek aan verbinding. Ik veronderstel dus niet, ik zeg niet, hè, even voor de goede orde, ik zeg niet dat dieren niet kunnen lijden. En ik zeg zelfs niet dat ze niet kunnen lijden aan het feit dat ze alleen zijn. Dat ze bijvoorbeeld zijn uitgestoten bij een groep. Als het sociale dieren betreft, kan ik me heel goed voorstellen dat een afgedreven lid van de kudde echt aan het lijden is. En ook de drive voelt om die kudde weer op te zoeken. Maar die reflectie, van die constatering, die innerlijke ervaring en het werken met die innerlijke ervaring van, hé, wat is er met mij aan de hand? Ik mis de groep. Dat is iets waarvan ik denk, kun je niet helemaal zeker weten, maar waarvan ik denk dat de meeste dieren daar niet toe in staat zijn. Nou, goed, om hem er maar in te gooien. Om dit eventjes uit te werken. Dit is een plaatje uit een prentenboek voor kinderen. Dat heet Harry Vink. Het is een van mijn favoriete prentenboeken. Omdat het eigenlijk een heel filosofisch prentenboek is. Van Alex Deakin, by the way. En dat heet Harry Vink. En Harry Vink, dat is een vinkje, een vogeltje. En het is een bijzonder vogeltje. Want hij constateert op een gegeven moment, Ik ben Harry Vink, dacht hij, staat hieronder. Ik ben. Je realiseren dat je er bent. Niet gewoon simpelweg te zitten te twitteren in een boom, maar je realiseren, ik ben. Dat gebeurt Harry Vink. Ik weet niet of de reële Vink kan gebeuren, maar ons mensen kan dat zeker gebeuren. Dat je inderdaad op een gegeven moment merkt, ik ben. Ik weet nog dat ik dat als kind voelde. En daarom vind ik het ook zo mooi dat het een prentenboek is. Omdat ik denk dat heel veel kinderen dit eigenlijk al op een gegeven moment denken. Hé, ik besta. Ik ben niet alleen bezig, ik besta. En deze Harry die gaat nog verder. Die realiseert zich ook dat hij niet alleen is, maar dat hij ook denkt, hé, ik ben. Dit is het cogito ergo sum van Descartes, hè? Ik denk, dus ik besta. Bij Harry Vink. En wat je hier ziet, wat heel mooi is, vind ik, wat heel mooi is uitgebeeld in dit plaatje, natuurlijk de kracht van een goed prentenboek, is de verdubbeling, hier de verdriedubbeling die gaat optreden. Door die act van het jezelf aan jezelf present stellen. Want om je te realiseren, ik ben, moet je als het ware van buitenaf, of ja, hoe moet je dat zeggen, hè? Dat het wordt een metafoor, maar je symboliseert jezelf voor jezelf. En dat kan voelen alsof je een beetje uit elkaar getrokken wordt. En als je dan ook nog eens reflecteert op het feit dat je aan het symboliseren of aan het denken bent, dan is het nog weer een extra van jezelf afdrijven. En het is ook weer niet afdrijven, het is mens zijn, zou ik zeggen. Dus wat bij onze conditie hoort, in ieder geval bij onze conditie. De jury is out, of olifanten dit kunnen, of chimpansees of wat dan ook. Maar wij kunnen het in ieder geval, en ik denk dat het ons echt tekent, dat we zo kunnen reflecteren op onszelf, dat we onszelf heel erg mens voelen, maar daardoor ook een beetje contact kwijtraken met die directe, onmiddellijke ervaring. Dus juist in het reflecteren op jezelf gebeurt er iets waardoor je jezelf ook een beetje kwijt kan raken. Verbinding met jezelf gaat missen. Misschien. Of kan constateren, die is er heel lekker wel, maar ook, die is er niet. Dus deze act, deze handeling van het reflecteren op jezelf, beseffen dat je er aan het reflecteren bent en daarbij stilstaan, dat is volgens mij een voorwaarde om in mijn boekje, in mijn definitie, van eenzaamheid te kunnen spreken. Dus nogmaals, die definitie. Leiden aan een gevoeld gebrek aan verbinding. Je bent een soort Harry Vinkje die op zichzelf neerkijkt en je constateert, ik voel een gebrek. Als ik nadenk over mezelf, of als ik mezelf voel, of als ik op mezelf reflecteer, of mezelf beschouw. En dat is echt iets cognitief ingewikkelds. Iets wat echt veel cognitie, veel denkkracht vraagt, en veel abstractievermogen eigenlijk ook. Goed. Nog even iets wat Julia eigenlijk ook al had gezegd. Dit is het klassieke beeld of verzinnenbeelding van eenzaamheid. Je zit onder een stolp, je voelt je ellendig, je voelt een gebrek aan verbinding, symboliseert dit. En eigenlijk wat je het liefst zou willen is gezelschap. Dit is denk ik de standaard, hoe moet je dat zeggen, verzinnenbeelding, dat is misschien wel het goede woord, van wat eenzaamheid voor de meeste mensen is. Je zoekt contact. De verbinding die je mist is de verbinding met je soortgenoten. Met je groepsgenoten. Maar, zoals Julia ook al zei. Oh, ik had hem niet voor. Ik zat hem alleen maar voor op mijn eigen plaatje. Je kunt je juist alleen voelen te midden van anderen. Of nee, eenzaam voelen te midden van anderen. Dus technisch gesproken ben je dan niet alleen. Je zit. Hier zitten misschien nu wel mensen heel eenzaam te wezen, omdat ze hoopten op iets anders. Weet je? Dat kan zijn dat je je dan verloren voelt, juist in een groep mensen. Dus eigenlijk zijn dat de schrijnendste momenten van de constateren van ik mis nu iets waar ik op hoopte. Ik mis een verbinding waar ik juist op hoopte. En juist, ik heb dat zelf bij borrels waar ik gewoon niet, waar ik me gewoon ongelukkig voel. Omdat ik gewoon niet uit mijn. Weet je kan soms niet in de sfeer komen of zo. Of het lukt niet om. Het hoeft niet aan de andere mensen te liggen. Het is meer dat je denkt, ik vind de toon niet. Ik ben niet in de mood. En ik voel me zo misplaatst eigenlijk. Dat zijn de momenten waarop ik mezelf het meest eenzaam voel op dit moment in mijn leven. Dus Eenzaamheid heeft voor mij niks van doen met een toestand van alleen zijn. Je kunt heel goed eenzaam zijn te midden van heel veel mensen. En je kan heel goed niet eenzaam zijn zonder mensen. En dat is misschien evident, hoe moet je dat zeggen? Dat is misschien een open deur, maar het is toch belangrijk om te zeggen. Omdat je in het dagelijks taalgebruik gaat het heel snel door elkaar heen lopen. En hier, om ook nog even Kees te citeren. Hier zie je de woestijnvaders die juist de woestijn intrekken om verbinding te zoeken. Verbinding met God. En die verbinding die hopen ze juist te vinden door alleen te zijn. Door zich terug te trekken uit mensen. Door een hoop ruis, of wat ze dan ervaren als ruis, te laten wegvallen om voor hen in verbinding te komen met iets essentieels. Dus het enige wat ik hiermee wil zeggen is, maak niet de fout om alleen en eenzaam door elkaar te halen. En soms denk ik wel eens dat gemeentelijke programma's die eenzaamheid willen bestrijden, dat die fout maken. Dat die denken, mensen die alleen zitten, die moeten dus wel eenzaam zijn. En dat is natuurlijk niet ondenkbaar. En misschien is het ook wel goed omdat, als je ziet dat mensen bijna niet meer de deur uitkomen of zo, is het, denk ik, getuigt het wel van een sociaal hart om eens te gaan kijken of mensen zich wel goed voelen. Maar veronderstel niks. Dat is bijna niks is zo kwetsend om al geduid te worden voordat je überhaupt het kunnen uitspreken, voordat je überhaupt het kunnen zeggen hoe het leven voor jou voelt. Want juist omdat het een gevoel is, gaat het over hoe het bij jou van binnen is. En niet over hoe je fysieke situatie is. Goed. Ik ga nu wat sneller, omdat de tijd al zo snel gaat. Even nog die rollen. Jos van der Vondel zei al, en Shakespeare zei het ook, de wereld is een schouwtoneel. Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel. In het sociale leven, in ons leven als sociale dieren, is het spelen van een rol ontzettend belangrijk iets. En om een rol te spelen, moet je jezelf als het ware styleren. Moet je bepaalde aspecten van jezelf, bepaalde kanten van jezelf, karakteriseringen van jezelf, naar boven werken en anderen laten gaan. En dat gaat gepaard met verplichtingen, verwachtingen, scripts. Hè? Dus als je je rol op je neemt, dan ligt daar een soort pad voor jou, wat je bewandelt. En dan voel je je op het toneel staan, zoals ik me hier nu voel. Je weet, ik sta hier, er wordt iets van me verwacht. Ik heb een rol te spelen, daar horen dingen bij. En dan ben je een soort Harry Vinkje. Dan kijk je naar jezelf van, hoe gaat het? Moet je niet te vaak doen, want dan val je uit je rol en dan wordt het meestal niet beter van. Maar het is ook goed om het af en toe wel te doen, hè? Om gewoon te checken. Van, ben ik nog goed in mijn rol bezig? En eigenlijk is zo'n rol een vrij vast voorschrift voor hoe je je geacht wordt te gedragen. Zodat andere mensen eigenlijk weten hoe ze met jou kunnen omgaan. Dat idee van een script is niet zo vreemd als een soort van rol die je moet leren. Ik denk dat we onze kinderen ook leren van hoe je je hoort te gedragen. Dat er bepaalde gedragsregels, rollen voor de hand liggen. Van zo, doe het nou zo, want dan loopt het toneelstuk, zou ik maar zeggen, dat we met z'n allen opvoeren, loopt dan het gemakkelijkst. Dus eigenlijk moet je jezelf een beetje vastzetten in hoe je in je rol, laat ik het maar zo zeggen. Je moet iets verstarren om die rol goed te kunnen spelen, sociaal gezien. En daar kan een probleem liggen. Wat met eenzaamheid te maken heeft. En dat is wat ik ook nog even wilde zeggen. En dat wil ik doen aan de hand van een voorbeeld. Dat is altijd gevaarlijk. Want ik heb het nu over een echt bestaand mens, terwijl ik die persoon helemaal niet ken. Maar dit is de jonge Michael Jackson. Ik gebruik hem dus als voorbeeld om iets duidelijk te maken. Niet om de doopzeel van Michael Jackson hemzelf te lichten, want daar weet ik niks van. Maar gewoon als voorbeeld van hoe het zou kunnen gaan in een mensenleven. Michael Jackson die kreeg heel snel een rol opgedrongen. Hij had een heel ambitieuze vader, een heel muzikale familie. En dat was een soort, een optreedmachine geworden. Hè? En hij deed dat heel goed. Het had iets met hem te maken. Hij had dat talent. Dus die rol, dat masker, was niet toevallig. Maar hij werd heel vroeg op een toneel gezet. op een moment en ook vastgezet in die rol. Eigenlijk zo snel dat hij niet meer kon experimenteren. Niet meer kon denken van hoe kan ik, welke rol, welke identiteit zou je ook kunnen zeggen, past me nou eigenlijk? Waar kan ik in vloeien? Waar kan ik mezelf in gieten? Of wat voor woorden je ook zou kunnen gebruiken. Michael Jackson werd daar neergezet en hij performde. En dat deed hij goed. Maar eigenlijk denk ik, ja, nou ga ik het toch over Michael Jackson hebben, maar als een soort hypothese, hè, wist hij niet meer wie die was, wie die is überhaupt zonder die rol. Omdat hij te weinig kon, kon experimenteren of heeft kunnen experimenteren met wat hij zou willen tonen. En dit is de late Michael Jackson. En dat is bijna een maskerachtig gezicht. Ik vind dat niet toevallig. Hij is zo vastgezet, zo gestold in één bepaalde identiteit, in één bepaalde rol, dat hij daarmee zichzelf eigenlijk kwelde of vast stolde. En kwaad deed, misschien moet ik het zo zeggen. En nogmaals, ik weet niet of dit met Michael Jackson aan de hand is. Ik vermoed het, maar ik weet het niet. Maar denk dat het soms met mensen zo is. Dat er tijden zijn dat je te vast zit in je rol. En dat het je gaat beknellen. Dat je dan ook verbinding kwijtraakt met iets. Dat je alleen maar dat omhulsel bent. En wat er in jou leeft, whatever that may be, dat je dat te weinig meer voelt. Dat je daar te weinig mee in contact bent. Nou, dit is een beetje een clichéplaatje van een iemand in een midlife-crisis, had ik zo gedacht. Ik denk dat het in midlife dreigt te gebeuren voor veel mensen. En nogmaals, ik ben geen empirisch wetenschapper, maar ik heb wel begrepen dat als mensen aan zelfrapportage doen van in welke periode van je leven voel je... Nee, niet zo, maar dat de mensen die als mensen gevraagd wordt, scoren ze even hoe eenzaam je jezelf voelt, dat de verschillen niet bijster groot zijn door de generaties heen of door de decennia heen van een mensenleven. Daar zal Maaike nog meer van weten. Maar dat als er al iets is, als er al een soort piekje is waarin mensen veel eenzaamheid rapporteren, is dat op 46-jarige leeftijd in Europa. Eigenlijk gek. 46 jaar. Als je volop aan het doen bent. En ik denk, en dat is een hypothese, maar ik denk dat het juist wel eens te maken kan hebben met te vastgezet zijn in je rol. Gewoon het feit dat je eigenlijk geen... Je moet zoveel doen dat je geen bewegingsruimte meer hebt om te experimenteren, om te kunnen veranderen, om te kunnen zoeken naar... te bezinnen misschien wel, want er wordt zoveel van je gevraagd. Je bent in mid-career, hè? Je hebt heel veel professionele verplichtingen vaak. Zorg voor kinderen of voor omwonenden, misschien voor je oudere mensen, voor je eigen ouders. Kortom, er wordt zelden zoveel aan je getrokken als in midlife. En er blijft dus zo weinig ruimte over voor het verbinding zoeken met... überhaupt verbinding zoeken. Je bent vooral je rol. Want dat is misschien nog aardig om te benadrukken. Ik heb niet gezegd verbindingen waarmee. Ik denk dat je verbinding kan missen, natuurlijk met andere mensen, maar ook met de natuur en ook met jezelf. Dus dat het ook vormen van eenzaamheid zijn. Misschien minder voor de hand liggend, maar wel degelijk vormen van eenzaamheid. En ik vind het interessant om het zo te zien. Hier komt een held van mij, David Bowie. En dat is een held, nou, om een heleboel redenen, maar vooral omdat hij zo ontzettend goed kon veranderen. Dus dat is iemand die kon performen als geen ander. Hij kon daar staan, hij kon zichzelf styleren. Hij zette een masker op. Dit is geen pleidooi tegen maskers. Ik denk dat we niet zonder maskers kunnen, niet zonder rollen kunnen. En dat het goed is om te bloeien in een rol en om een rol op je te nemen. Maar, als je bij die rol blijft, dan wordt het misschien problematisch, vooral voor jezelf. En het mooie van Bowie is dat hij gedurende zijn leven zo ontzettend goed is geweest in het transformeren. Hij wilde beroemd worden, hè? Zoals heel veel jonge mensen. Hij wilde vooral heel erg beroemd worden. Dus als 18, 19-jarige was dat zijn grote ambitie, beroemd worden. Maar toen hij eenmaal beroemd was met Ziggy Stardust en hij eigenlijk binnenliep, hij had zijn doel bereikt. Toen heeft hij ook gedacht, ja, maar dit ga ik niet de rest van mijn leven doen. Dit wil ik niet, weet je. Ik kan dit uitbaten tot in de eeuwigheid. Maar dat is niet goed. Hier vul ik weer voor Bowie in. Ik zou mezelf kwijtraken. Dat is voor mij de verzinde beelding daarvan. Ik moet een stapje terug doen. Ik moet ook zelfs een succes afleggen om te kunnen veranderen. Want in het leven veranderen we eenmaal dingen. Je verandert zelf, je wordt ouder. Ja, van alles in jou gaat schuiven. En de wereld om je heen verandert zeker. Daar kun je gif op innemen. Dus als je blijft zitten in dat vaste masker, in die rol die gestolten is, dan gaat er vroeg of laat iets wringen. En als je dat constateert, is dat denk ik een vorm van eenzaamheid. Omdat je dan merkt dat je verbinding gaat missen met iets. En een teken aan de wand. Het wordt tijd voor mij om te reflecteren. Om even Harry Vinkje nummer 3 te zijn. En naar mezelf te kijken en te voelen. Proberen contact te leggen met wat er in me leeft. Om te kijken hoe ik kan transformeren. En voor mij heeft Bowie dat voorbeeldig gedaan. En natuurlijk is het ook zo dat hij zelfs de grote overgang naar de dood ontzettend mooi in een soort performance heeft gegoten. In Black Star. Ik weet niet of... Nou ja, dat heeft gewoon een hele... heeft het eigenlijk geregisseerd, maar op een hele, hele ruimtegevende manier. Echt heel bewonderenswaardig. Dus hij is heel lang... heeft hij een soort vloeiende autonomie gehouden of zo. Daar zou ik echt woorden voor moeten vinden. Maar ik vind het echt voorbeeldig. Ik ben bijna bij het eind, oké? Dit is mijn ene laatste dia. En het is ook iets wat ik graag wil meegeven. Dat is een frase uit een gedicht van Thomas Tranströmer. Dat is een Zweedse dichter. Heeft ooit een Nobelprijs gewonnen. En die zei, vrienden, jullie dronken duisternis en werden zichtbaar. Mijn pleidooi is eigenlijk om eenzaamheid te zien als iets wat hoort bij menselijke vermogens, menselijke talenten. Zonder het feit dat je op jezelf kunt reflecteren, dat je kunt beschouwen, dat je ontevreden kan zijn met hoe je leven op dit moment is, zou er geen eenzaamheid bestaan. En het blijft zo dat het een onprettig gevoel is, een lijden, dat misken ik niet. Maar het is ook een aangrijpingspunt voor verandering. En ook mijn beste vrienden, of eigenlijk alle mensen die me enigszins dierbaar zijn, die hebben momenten gehad van pijn, van lijden, van onvrede met hoe hun leven liep. En juist daarom hebben ze voor mij persoonlijkheid en karakter gekregen. Dus ik kan me niet voorstellen dat ik bevriend zou zijn met iemand die niet weet wat eenzaamheid is. Die daar echt geen enkele sjoegen van heeft. Dat lijkt me... Ik weet het niet. Ik weet niet of u die mensen bent of kent, maar ik ken ze niet. En ik denk juist dat die eenzaamheid op je nemen, serieus nemen van jezelf en ermee proberen te leven en te kijken hoe je kan veranderen daarmee, dat iets is wat een mensenleven op zijn minst diepte geeft. En voor mij als vriend van dat soort mensen, worden mensen alleen maar zichtbaarder door dat soort van existentiële pijn, eigenlijk. De pijn die hoort bij het feit dat je een mens bent. Goed, om mijn praatje in te pakken. Dit zijn de dingen die ik graag wil meegeven, ook voor het gesprek wat nu gaat volgen. Eenzaamheid is een lijden. Aan een gevoeld gebrek aan verbinding. Dus gebrek aan verbinding, een lijden, iets negatiefs in de zin van gebrek aan iets kunnen we ervaren, en gevoeld. Bereflecteert, iets wat je van binnen constateert. Eenzaam zijn is niet hetzelfde als alleen zijn. Daar heb ik ook een punt van gemaakt. Eenzaamheid veronderstelt het vermogen tot abstracte taal. Nou, dat heb ik niet helemaal zo gezegd, maar wel dat abstractievermogen, dat reflectievermogen, die Harry Vink, et cetera. Die taal opent ruimte voor zelfreflectie en manoeuvreren. Denk aan Bowie. Juist door te constateren van, hey, zo gaat het voor mij niet meer werken. Komt er ruimte, komt er een aansporing, komt er besef van, hey, misschien moet ik wat gaan doen. En dat vermogen tot abstracte taal en zelfreflectie, dat is iets heel moois in een mensleven, maar het hoeft dus niet altijd prettig voor je uit te pakken. Heel veel menselijke vermogens kunnen fataal zijn voor individuen. Maar het hoort wel bij onze soort om dit type eenzaamheid te kunnen voelen. En het is dus ook een aansporing tot transformatie, tot opnieuw connectie maken met iets wat kennelijk voor jou belangrijk is. Dat is wat ik u wilde zeggen en ik kijk uit naar het gesprek straks. Dank u wel.
Je hebt die in plaats.
Waar wil je mij?
Ik wil jou daar. Ja, dankjewel. Voor heel veel materiaal waar we in het gesprek mee aan de gang kunnen, ongeveer een half uur. En daarna is er ruimte voor jullie om vragen te stellen. Maar daar komen we zo meteen nog nader op. Ik was benieuwd, Marjan had het al over het verschil tussen filosofen en empirische wetenschappers en het feit dat die elkaar ook de hand kunnen geven. Als wetenschapper werk je ook met definities, met concepten die je operationeel maakt. Is dit jouw definitie ook? Deze definitie van eenzaamheid?
Nou, het komt grotendeels met elkaar overeen. Wat wij vaak zeggen is dat eenzaamheid een onplezierig gevoel is. Dus niet per se lijden meteen, maar wel een onplezierig gevoel. Dus in feite een emotie die je ervaart als er een verschil zit tussen de contacten die je zou willen hebben en die je hebt. Dus het is eigenlijk het ervaren gebrek aan kwantiteit of kwaliteit van meestal sociale relaties.
Dus dat element van die reflectie, hè, dus dat gevoelde gebrek aan verbinding, daar zeg je eigenlijk ja tegen.
Zeker.
Dat zie je ook.
Ja, dus er is een bepaalde evaluatie die jij doet over van wat heb ik aan sociale verbindingen in mijn leven en wat zou ik eigenlijk willen hebben. Dus daar een discrepantie tussen kunnen signaleren, dat is iets wat mensen kunnen. Ja.
Ja, over dat mensen en dieren, daar word ik door getriggerd. En ik ga die vraag nog niet stellen, die komt straks. Laat het even bij mensen houden. Je onderzoekt eenzaamheid. Doe je dat onder de vlag van psychopathologie, van een afwijking? Is het iets wat in de DSM staat. Hoe is die verhouding en wat onderzoek je eigenlijk precies?
Ja, nou, dat is een heel terecht vraagstuk. Het is geen psychopathologie, dus we zien het niet als een soort van stoornis. Dus het is geen depressie, geen sociale angst, geen ADHD. Soms heb ik wel eens gedacht, het zou er misschien wel bij horen, omdat mensen wel degelijk er heel erg aan kunnen lijden. Maar het is dus niet te diagnosticeren. Dus het maakt het heel moeilijk. Je gaat zelden naar een huisarts met dit soort gevoelens en dat die huisarts ook nog eens denkt, dit zou wel eens eenzaamheid kunnen zijn. Dus het is geen diagnose die we als zodanig stellen. Dat maakt dat het een ander soort verschijnsel is dan een psychiatrische stoornis bijvoorbeeld. Dus ik zeg meestal, het is meer een soort sociaal-maatschappelijk fenomeen wat heel veel aanwezig is, maar wat niet als zodanig gezien wordt, wat vaak onderbelicht blijft.
Klopt het wat ik in de inleiding zei? Ik heb graag dat de dingen die ik zeg, dat die kloppen. Maar als filosoof word je vaak gecorrigeerd door de realiteit, zeg maar. Klopt het dat het erger is dan bijvoorbeeld post-corona, dan daarvoor? Heb je daar statistieken over?
Dat is een moeilijke vraag. Want er zijn sommige studies laten zien dat het is toegenomen tijdens corona. Maar dat gelukkig mensen ook zo veerkrachtig zijn om daarvan terug te veren. Dus het lijkt erop dat nu we weer ongeveer evenveel eenzaamheid zien. Ik denk, het sluit ook aan bij wat jij net zei, van als we over decades kijken, over de verschillende jaren, zien we ook niet per se een toename. Wordt vaak wel gedacht. Wordt ook wel gesproken over de epidemie van eenzaamheid. Tot nu toe is de consensus onder ons als dan meer empirisch wetenschappers dat er eigenlijk geen bewijs is dat het echt is toegenomen. Ja. Wat we denken is dat er meer zicht op komt, dat mensen makkelijker daarover rapporteren. Dus dat misschien meer mensen zeggen dat het er is. Het was er eerder misschien ook, maar dat wisten we niet. Dus de cijfers kunnen wat hoger zijn, maar dat is dan meer dat mensen meer open zijn daarover. Ja.
Dus ik heb inderdaad wel degelijk onzin staan praten. Nou, heel fijn. eenzaamheid als richting de psychopathologie, niet helemaal, maar misschien die kant op. Jij ziet eenzaamheid ook als kans. Hè? Eigenlijk op je, in je laatste slides heb je het ook, en aan de hand van de figuur van Bowie, je hebt het ook over de transformatie, nieuw ja. zicht op relaties. Hoe verhoudt zich dat tot dat daadwerkelijke lijden dat er ook echt
ja.
is?
Ja, dat is ook een terechte vraag. Kijk, ik sta achter wat ik heb gezegd, dus ik denk inderdaad dat eenzaamheid een kans is, want het is in ieder geval het begin van een oplossing. Hè? Je constateert dat er iets niet goed is voor jou. En daar begint het natuurlijk mee om daar een oplossing voor te zoeken. Maar ik zei in het begin al iets over die appropriation. Hè? Ik wil niet ontkennen dat er diepe eenzaamheid kan zijn, die al dan niet psychopathologisch wordt, maar in ieder geval wel zo diep dat hij een leven echt kleurt. En ik heb natuurlijk ook bij het inlezen in mijn studie over eenzaamheid ook wel vernomen van mensen die eigenlijk steeds banger worden om contact te gaan leggen. Omdat het zo precair wordt. Mm-hmm. Ik vergelijk het dan eigenlijk met, je bent heel lang in de duisternis, en dan zou het veel te veel zijn om opeens weer het licht in te stappen, of tussen de mensen te gaan. En dan word ik zo overgevoelig. Bijna overgevoelig, inderdaad. Mm-hmm. Dus als er dan een gesprekje met iemand in de supermarkt misloopt, dan is dan gelijk, zie je wel, ik ben ook niet, ik hoor er ook niet meer bij. Ja. Dus ja, als het al zover is, dan heb ik natuurlijk wel een heel vroom praatje met van, ja, leuk joh, je eigenlijk constateer je dat je moet transformeren. Ja, ja. Want dan wordt het ontzettend moeilijk om dat te gaan doen. Ja. Dus eigenlijk is, als ik consequent ben, dan is het de bedoeling om dat snel te constateren bij jezelf en dan onmiddellijk iets te gaan ondernemen. Wat dan ook maar. Alles beter dan stilzitten en in jezelf te gaan poeren.
Herken je dat uit jouw onderzoek en uit jouw...
Ja, heel duidelijk. Want waar wij voornamelijk nu naar op zoek zijn is, we hebben inderdaad tijdelijke eenzaamheid. Wij zeggen ook vaak dat is evolutionair adaptief. Want je hebt een negatief gevoel, daar wil je vanaf. Dus hopelijk kom je in actie om in die transformatie te komen. Wanneer wordt het dan problematisch? Nou, wij denken als het heel langdurig wordt. En redenen daarvoor kunnen inderdaad zijn dat mensen die zich eenzaam voelen, die zijn wat meer gericht omdat ze die aansluiting willen op andere mensen. En dus ook wat ze uitstralen. En zo kan het soms zijn dat ze een gezichtsuitdrukking van een ander misschien eerder interpreteren als wat vijandig. Ja. Ze voelen zich eerder misschien afgewezen, wat ook maakt dat ze het moeilijker vinden om dat contact aan te gaan. En daardoor zich misschien ook echt wat meer gaan terugtrekken. En dan herken ik dat wel, dat ze misschien in een soort van duisternis komen. En het ook spannender gaan vinden om die contacten aan te boren. Dus wij zeggen altijd, er zit een soort visueuze cirkel in, of een soort wenteltrap naar beneden. Van als dan die aansluiting mislukt, dan moet je het dan eigenlijk nog een keer proberen. Dat is al spannender. Maakt het nog moeilijker om dat misschien weer te doen. Waardoor je uiteindelijk, doordat je ook minder in de gelegenheid komt om dat te doen, misschien ook daadwerkelijk minder capabel blijft om die contacten aan te gaan. Omdat je misschien wat moeite hebt van, ja, wat voor soort praatje maak ik? Hoe interpreteer ik dat gezicht? Wat zeg ik eigenlijk in reactie op iemand? Dus het kan ook daadwerkelijk leiden tot echt wat meer moeilijkheden in de sociale relaties.
Ja, je noemt het woord problematisch. Dus eenzaamheid als probleem, eenzaamheid als kans, eenzaamheid als probleem. Waar ligt de grens? Waar is het nog een kans? Waar wordt het een probleem? Kunnen jullie allebei, het is eigenlijk een vraag voor jullie allebei, maar misschien eerst voor jou.
Ja, ik zou denken, die tijdelijke eenzaamheid is zeker een kans. En dat, wat ik zei, dat is adaptief voor een mens. Want we zijn sociale wezens, we willen bij mensen horen. Wanneer dat zo'n tijdelijk gevoel is, is dat heel adaptief. Omdat je dus inderdaad reflecteert op welke sociale contacten zijn er, welke wensen ik. En daar kan je dan op handelen en proberen om die contacten te krijgen. Als het dus niet meer lukt, omdat je misschien wat bang bent geworden voor die sociale contacten, of helemaal niet meer weet waar je ze moet zoeken, of misschien sociaal gezien helemaal geen toegang meer hebt tot contacten, misschien door aan huis gekluisterd zijn, ja, dan wordt het denk ik problematisch. Dus als de wens er wel is, maar je niet meer de gelegenheid hebt om jezelf daartoe te zetten.
Hoe zie jij dat?
Nou, dat laatste vind ik heel mooi, heel mooi geformuleerd. Ik wou dat ik dat wel verstond. Maar inderdaad, je hebt wel de wens, maar het lukt je niet meer om naar die wens te handelen. Ik denk, als dat langere tijd zo is, dan is het problematisch.
Ja.
Maar in dat begin, ik denk werkelijk dat het bij een goed leven hoort om... En dat is ook niet in tegenspraak hoor met wat jij zegt... maar dat het bij een goed leven hoort om bij jezelf te constateren... er zit iets van onvrede. Er is iets van onvrede. Ik zoek, ik verlang iets wat er nog niet is. Mm-hmm. En zelfs al was je voorheen tevreden... Bedoel, de dingen zullen veranderen. Dat hoort bij een rijk leven. Mm-hmm. En bij... Het in de breedte geleefd leven ook. Dus als mensen heel tevreden zijn, dan snap ik eigenlijk ook nooit zo goed. Een soort van blije eieren, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Ik bedoel, het is prachtig, dat gaan vooral door, maar het is wel gek. Ik denk, ja, maar er is zoveel wat op je inwerkt. Wat laat je dan toe en wat laat je niet toe? Mm-hmm. En ik denk dat die gevoeligheid van kunnen constateren van... er is iets wat een onbehagen in me oproept. Lijden is inderdaad misschien een heftig woord voor die situatie. Ik denk dat het helemaal niet problematisch is... maar intrinsiek aan het leven, aan een volgeleefd leven.
Ja. Ja. Nou had jij het over die rollen, hè? En Michael Jackson, hypothetisch, we weten het niet precies, versus David Bowie, de transformator, zeg maar. Maar dat herken ik niet helemaal. Ik heb me ook als adolescent heel erg eenzaam gevoeld. Dat was niet omdat ik een vaste rol had, het was omdat ik geen rol had.
Ja.
En omdat ik niet wist wat mijn rol was. En of er überhaupt wel een rol op mij lag te wachten, zeg maar. En daar kun je dan als adolescent heel heerlijk aan lijden, zeg maar. En een hoop David Bowie, Space Oddity opzetten en zo. Ja. Maar
Connection to Ground Zero. Nee, dat lukt niet meer.
Ja,
nee.
Heb je het in je boek ook over. Maar dus dan is het niet die vaste rol, maar juist het gebrek aan vaste rol.
Ja.
Hoe zit dat?
Ja, het is vooral mijn poging om te verklaren waarom bij 46 het misschien zou pieken. Want dat heeft denk ik wel heel erg met die rollen te maken. Tegelijkertijd herken ik natuurlijk ook wel het idee dat juist jongeren misschien nog heel bewegelijk zijn in die rollen. Maar ik denk wel, en ik klets me er nu een beetje uit, ja, okay? Dus ja. Je kunt me hier oppakken als je zou willen. Maar ik denk wel dat juist jongeren zichzelf wel erg voelen staan. En wel de leukste jongeren ook, dat die ontzettend gevoelig zijn voor hoe ze overkomen. Mm. En voor of ze hun plekje op het... publieke toneel wel gaan vinden of wel mm-hmm. kunnen innemen. Mm-hmm. Dus dat beeld van ik sta hier maar ben ik wel in verband? Ben ik wel in een publiek verhaal? En hoe kom ik daar ooit? Ik weet niet eens wat mijn rol is. Ik weet niet eens wat ik zou willen. Weet je, dat gevoel, dat ken ik ook goed. En dat heeft iets te maken met dat Harry Vink zijn. Mm-hmm. En met die zelfreflectie die zo over je heen kan vallen dat hij je ook bijna verlamt. En dat hij ook een soort ongearticuleerd... Het maakt het duidelijker dat je nog ongearticuleerd bent. Of dat je nog weinig definitie hebt als jong mens.
Ja. Nou, doe jij onderzoek naar vooral jongeren, dus die niet de 46-jarigen... kun jij hier iets van herkennen, wat we hier zeggen?
Ik moet zeggen dat van die rollen, dat hoor ik vandaag voor het eerst. Vind ik ook een hele mooie gedachte om daar verder mee te gaan spelen. Wat wij bij jongeren heel vaak zeggen is... juist omdat er zoveel gebeurt in die fase van... er zit meer identiteitsontwikkeling, ze komen wat meer los van ouders. De vriendengroepen worden eigenlijk belangrijker voor bepaalde vormen van steun. Biologische veranderingen, het lichaam verandert. Dus jongeren weten zich ook heel vaak geen raad met zichzelf. En het gaat inderdaad zo snel dat ze eigenlijk steeds weer in een nieuwe vorm het misschien moeten gieten. Daarbij zit ook een transitie naar een middelbare school. Waarbij ze letterlijk ook op zoek moeten gaan naar nieuwe sociale netwerken waar ze binnen passen. Dus daar gebeurt veel. En daar zit dus ook veel risico voor eenzaamheid. En jij gaf aan van in de Europese studies zien we dan een piek bij 46-jarigen. Wij zien bij onder jongeren ook een piek bij 13 jaar. Dus dat is na die transitie eigenlijk van de basisschool naar de middelbare school. Omdat daar zoveel gebeurt. En daar is dan ook de prevalentie van jongeren die zich eenzaam voelen bijna zo hoog als in de 75-plussers, waar ook vaak van wordt gedacht dat er heel veel mensen eenzaam zijn. De
prevalentie, kun je dat even uitleggen?
Ja, dat is dus het aantal mensen dat procentueel gezien wat last heeft van gevoelens van eenzaamheid. En onder jongeren is dat toch wel zo'n 11 tot 12% die ernstig last heeft van de eenzaamheid.
Mm-hmm. Ja. En dat met die rollen, je zegt je hoort het voor het eerst, reageer er eens op.
Ja, ik denk dus dat er bij jongeren, maar ik ga ook gewoon kletsen nu, want
Daar zijn we hier voor. Ja.
Ja, nee, dus ik denk dat bij jongeren juist heel snel die rollen ook doorwisselen, waardoor er steeds inderdaad een nieuwe vraag aan hen zelf gesteld wordt van hoe verhoud ik me hiertoe? En dat maakt dat je inderdaad vervreemd van die situaties waar je in zit. Dus daar is het misschien niet zo erg het vastzitten in een rol, maar juist steeds door moeten wisselen naar rollen, dat vraagt heel veel natuurlijk. Ja. En ik denk dat jongeren iets minder goed, of misschien ook minder tijd nemen om daar continu op te reflecteren. Maar die voelen wel, ik voel me onprettig. Dus er is iets niet helemaal fijn.
Ja, en dan de onvermijdelijke vraag, welke rol spelen social media hierin? Hebben jullie daar zicht op?
Ja, daar hebben we zicht op. De rol is heel genuanceerd. Dus ik kan ontkrachten dat sinds de introductie van social media het is toegenomen. Dat lijkt niet zo te zijn. Het gaat er vooral om hoe gebruiken jongeren social media. Dus het gaat ook niet over hoe lang of de frequentie. In grote lijnen zien we dat wanneer de online interacties die ze hebben overeenkomen met de mensen die ze offline zien. Dus in andere woorden, de mensen met wie ze dagelijks omgaan en ze daarmee ook de contacten hebben, dan kan het juist versterkend werken. Dan is het prima voor hun sociale relaties. Wanneer dat wat meer gescheiden werelden zijn, dus wanneer er misschien offline een heel ander soort groepen contact mee wordt gezocht. Of denk aan jongeren die zitten te gamen midden in de nacht met mensen uit Amerika die ze nooit zullen zien, maar die ze wel offline of online dus heel goed kennen. Daar kan het problematischer worden, omdat het dan voor andere doelen wordt ingezet. En nog zoiets van als ze vooral passief social media gebruiken, dus vooral lezen, maar nooit iets posten, nooit iets reageren, dan is het ook wat nadeliger voor ze. Ja. Dus gewoon op een actieve manier meedoen en dan vooral mensen opzoeken die je misschien op school ook ziet of op de sportclub, dan is het heel erg prima.
Ja. Je had het over, ik wil naar het punt van interventies. Dus voor zover eenzaamheid een probleem is, wat kunnen we als samenleving, als gemeente daaraan doen? En je had het inderdaad over onsuccesvolle pogingen. Dat kwam even snel voorbij. Kun je daar iets meer over zeggen? Wat vind je daar problematisch of onsuccesvol aan?
Ja, nou ja, mijn definitie is dus eenzaamheid is lijden of last hebben van een gevoeld gebrek aan verbinding. En ik heb nu niet zoveel werk gemaakt van dat voelen.
Nee.
Maar dat voelen is iets wat je in je innerlijke ruimte, zou ik maar zeggen, hebt. En dat is eigenlijk een soort emotie die al een beetje door jou geduid wordt. Mm-hmm. Dus daar zit dat reflectie al in. Daarmee bedoel ik eigenlijk te zeggen, dat is al persoonlijk gemaakt. Dat is al verweven, dat gevoel van jou, dat is jouw gevoel. Dat is verweven met jouw geschiedenis, jouw verlangens, jouw achtergrond, jouw genetische kant, alles. Dat heeft te maken met jouw particuliere toestand. Dus dat betekent dat eenzaamheid voor mij echt heel erg gekleurd is, heel erg afhangt van de individu. En daarmee kan je dus niet zomaar generiek zeggen van jouw eenzaamheid is de mijne. Mm-hmm. Dus dat wordt echt iets waar je over zal moeten praten. Mm-hmm. En dan kun je dus nog minder goed veronderstellen van als jij daar alleen in je huis zit, moet dat wel betekenen dat je eenzaam bent. En als er beleid wordt ontwikkeld wat daarop is gericht, wat natuurlijk voor de hand ligt eigenlijk, mm-hmm. Maar verder niet onderzoekt of mensen zich werkelijk eenzaam voelen, dan denk ik dat het vrij beledigend is.
Mm-hmm.
Ja, eigenlijk dat.
Ja, interventie, preventie, programma's, misschien een beetje oppassen?
Ik denk dat ze heel hard nodig zijn. De kunst zit hem erin om per persoon En daar vinden we elkaar denk ik ook volledig in. Dat je per persoon heel goed moet weten, wat is bij deze persoon het gevoel? Wat zijn voor die persoon de oorzaken waarom iemand zich eenzaam voelt? Zodat je heel erg gepersonaliseerd iets kan aanbieden. En dat is trouwens niet uniek voor de aanpak van eenzaamheid. Dat speelt op allerlei terreinen. Ja. En ik denk dat we te vaak inderdaad bij gemeentes worden meer grootschalige programma's aangeboden. En daar mag dan iedereen aan meedoen en inpassen. Maar als je iemand die... bijvoorbeeld een gedachte is, mensen die zich eenzaam voelen hebben mogelijk minder goede sociale vaardigheden. Dat is bij een klein deel van die personen het geval, maar lang niet bij iedereen. Terwijl soms dan wel gezegd wordt, we hebben een mooi programma om sociale vaardigheden aan te leren, kom er maar bij. Maar als je dat al voldoende kan, helpt dat dus niet.
Dan is dat inderdaad beledigend, is het woord voor Marianne.
Ja, precies. Dus ik denk een aanpak op maat, heel erg... toegepast op die persoon, ook de behoefte van die persoon, van waar wil die persoon eigenlijk naartoe, dat dat heel belangrijk is. En dat is zo kostbaar dat we dat bijna niet op kunnen zetten.
Kostbaar, je bedoelt, het is economisch
juist
duur.
Ja.
Gewoon niet te betalen.
Niet te betalen.
Maatwerk, dus eigenlijk.
Maatwerk en ik denk op verschillende lagen. Dus waar we de neiging nog vaak hebben om mensen die zich eenzaam voelen, om hen iets te bieden. Denk ik dat we ook toe moeten gaan naar de hogere levels. Want mensen leven in een sociale context. Dus er is een wijk waarin ze leven. Er is misschien een school waar ze naartoe gaan. Een werkgever waarvoor ze werken. Er is gemeentelijk beleid. Er is landelijk beleid. Er is een sociale inrichting. Er is een gebouwde inrichting. En op al die vlakken kan je iets doen. Dus hoe wonen we samen? Zijn daar misschien dingen te faciliteren, zodat mensen meer met elkaar in contact komen bijvoorbeeld? Of kunnen we op een andere manier vanuit de overheid misschien beleid maken, zodat er meer inclusie kan zijn voor iedereen, zodat iedereen zich meer thuis voelt in een samenleving. Dus het zit niet alleen aan de kant van het individu sturen, maar er kunnen op hogere lagen ook veranderingen doorgevoerd worden.
Mm-hmm. Maar ben je het daarmee eens? Of is er vanuit jouw definitie van eenzaamheid en wat je over die eenzaamheid hebt gezegd, iedere vorm van interventie en preventie eigenlijk al voorbij? Schiet dat eigenlijk al voorbij?
Nee, zo is het niet. Het is niet een soort laat mij in mijn ivoren toren lekker mezelf zijn. Dat bedoel ik niet te zeggen. En ik denk inderdaad dat door de inrichting, letterlijk en misschien ook metaforisch, van een wijk of van een buurt, dat je dan al heel veel kunt doen. Dat het gewoon contacten, dat ontmoetingen makkelijker zijn. Ik denk zeker, en dat heb ik ook heel kort eventjes gezegd, juist omdat ik het dat ik ook wel wil waarderen, dat ook van gemeentes, hè, dat ze iets proberen op zijn minst, voor wat denk ik wel echt leiden kan zijn. Dat is denk ik goed. Maar ik denk dat het inderdaad ontzettend belangrijk is dan om in gesprek te gaan. Er zijn programma's, Andries Baart bijvoorbeeld, die zegt een soort presentietheorie. Van stel jezelf present, reik je hand uit, maar kijk ook wat voor verbinding zou jij willen? Dat is inderdaad aan maatwerk. En ik snap dat dat misschien heel duur zou zijn. Maar ik denk wel dat uiteindelijk de beste manier zou zijn. En ik kan natuurlijk ook zeggen, als we dan 70% van alle eenzame mensen bereiken met dit generieke programma, laten we dat dan maar doen. Ja. Weet je, dat een heel pragmatische houding. Maar dan kan het toch wel zijn dat je die 30% beledigt, denk ik.
Ja. Je, wederom terug naar jouw definitie, die verbinding, je hebt het nader toegelicht, kan verbinding met de anderen zijn, maar kan ook verbinding met jezelf zijn. Ja. Hè? Dus eenzaamheid is de verbinding met jezelf kwijtraken. Maar wat nou als je die verbinding met jezelf wel sterk voelt? En ik denk inderdaad terug aan adolescentie. Dus je bent wel vertrouwd met jezelf, zeg maar. Maar inderdaad niet met anderen.
Ja.
Dat is meer de klassieke definitie van eenzaamheid. Die vul je eigenlijk aan of die bestrijd je op een bepaalde manier.
Ja. Dat is denk ik een heel interessant punt waar ik ook niet over uit ben. Hè? Zelfs al heb ik er een boek over geschreven, het blijft natuurlijk in ontwikkeling. Ja. Ik denk dat ik mijn maskerverhaal, als ik het nog even over zou mogen doen, dan zou ik het accent meer leggen op vervreemding dan over het feit dat het die masker is. Het is meer dat je op een gegeven moment je vervreemd voelt van je masker, zou ik maar zeggen.
Ja.
En ik denk... Kijk, waarom ik jouw formulering ook lastig vind, is dat ik eigenlijk niet geloof dat er iets duidelijks is. Dat Een identiteit is voor mij een performance. Ja. Ja. En niet iets wat je van binnen vindt. Ja. Dus dat is ook zo lastig aan heel jong zijn. Ja. Je gaat het creëren. Je kunt het niet vinden en dan in de wereld zetten. Je creëert het door het te doen. En dat is iets heel. Dat is gewoon een lastige periode. Maar de oplossing. Ik denk dus. Ik zou het niet met jou eens zijn dat je zou zeggen van. Als adolescent was ik heel eenzaam. Maar ik was wel erg met mezelf. Mm-hmm. Want ik zou niet weten wat dat zelf dan was. Mm-hmm. Maar dan krijg je. Dus een filosofische discussie over wat is nou eigenlijk een ik.
Ja. Ja.
En dat is ook heel interessant.
Niet voor vanavond.
Niet voor vanavond, inderdaad. Ja, ja.
Dan komen we op Descartes en het vinkje. En,
ja, en ik zou veel meer een sociale interpretatie hebben van wat een ik is. Ja.
Ja, ja. Kun je dat als vanuit de empirie kun je dat een beetje herkennen? Of denk je, dit is filosofisch geleuter? Mag je eerlijk in zijn?
Nou, zonder het woord geleuter te gebruiken, vind ik het wel filosofisch.
Ja. Ja, dus daar houdt het op voor jou.
Ja, ik begrijp heel goed wat jullie zeggen. Maar ik kan daar niks in duiden qua empirisch. Nee.
Dus met je data kom je daar niet verder mee.
Nee.
Zeg maar.
Nee,
mag ik jou vragen? Hoe, dat is iets wat me werkelijk fascineert. Dus ik bedoel het niet als een aanval. Maar hoe weet je nou dat mensen zichzelf goed scoren op hoe eenzaam ze zijn?
Nou, dat is een van de problemen die we wel duidelijk herkennen. Dus wij gebruiken vragenlijsten, meestal in ieder geval, om te vragen inderdaad hoe eenzaam ben je. Dan zijn er vragen die direct zijn. Dus bijvoorbeeld, hoe eenzaam voel jij je? Nou, voor jongeren is dat al heel lastig, want die herkennen dat niet. Die denken, maar dat hoort niet bij mij, want ik ben een jongere. Ik ga naar school, ik sport, ik heb social media. Hoe kan ik me überhaupt eenzaam voelen? Dus die herkennen het vaak niet en die erkennen het al helemaal niet. En dan zijn er meer indirecte vraagstellingen, zoals van, ik voel me verbonden met de mensen in mijn klas. Of er is iemand naar wie ik toe kan als ik een probleem heb. En we denken dan dat die indirecte manier van vragen stellen, en vooral als je wat meerdere vragen hebt, dat we daar wel een indicatie krijgen van hoe eenzaam iemand zich kan voelen. Maar het is altijd bij benadering. En we weten sowieso dat zelfrapportage, ja, wordt heel veel gebruikt, maar is gewoon niet het meest optimaal. Maar als je grootschalig wil toetsen, dan gebruiken we dat. En mijn ervaring is ook wel, als we kwalitatief onderzoek doen, dus als we echt met mensen in gesprek gaan van, wat betekent eenzaamheid dan voor jou? En dan heb ik het opnieuw over jongeren, is dat wel heel moeilijk voor ze om dat te duiden.
Ja.
Dat is zo onbekend. Dus ook als we kwalitatief onderzoek doen, komen we eigenlijk weinig verder in hoe noemen, want we willen dan eigenlijk ook weten, maar hoe zou je dat dan noemen? En daar zijn eigenlijk geen metaforen voor op die leeftijd. Dus we zijn daar nog echt zoekend van, kunnen we dat verder uitdiepen? En ook in de vraag van, wat zouden jullie dan willen als je je eenzaam voelt? Van wat voor aanpak zou voor jou helpen? Dan zeggen ze misschien zoiets van, nou, dan wil ik het liefst altijd naast mijn vriend in de klas zitten. Terwijl wij dan weer weten uit andere studies dat, ja, als ze bijvoorbeeld altijd naast hun vriend mogen zitten, is niet per se dat helpt tegen het verminderen van eenzaamheid. Dus ze noemen dan de dingen op waarvan wij dan uit andere grootschalige studies al denken te weten dat het niet werkt.
Ja.
Gemiddeld gezien. Ja. Misschien dat het voor sommige mensen wel werkt natuurlijk.
Ja.
Dus dat is heel lastig om daar bij jongeren achter te komen. Ja.
Ik wil nog tot slot van het gesprek, voordat we naar de vraag van het publiek gaan, nog één concept erin gooien. Het heel problematische concept, dat is het concept gezondheid. Dat een beetje op de achtergrond impliciet hier een rol heeft gespeeld. We hebben het over psychopathologie gehad, al dan niet. We hebben het over, jij zegt tegen eenzaamheid kan ook, even in mijn woorden, gezond zijn, zeg maar. Is een menselijk, diep menselijk eigenschap of gevoel, of hoe je het ook wil noemen. Jij werkte over het concept sociale gezondheid. We hebben daar zelfs een paar dia's voor. Voilà.
Ja, ja, dat heeft eigenlijk te maken met meer in het algemeen over gezondheid denken we vaak aan de fysieke gezondheid, dus allerlei lichamelijke klachten en mentale gezondheid, dus klachten zoals depressie en stress. En dat is heel lang eigenlijk het dominante denken geweest binnen gezondheid en ziekte denken. En het is sinds een paar jaar dat vooral in Amerika eigenlijk die beweging op is gekomen om ook te zeggen van, kijken we eigenlijk wel voldoende naar de sociale gezondheid van mensen? En dat hebben ze in Amerika al heel goed doordacht en uitgewerkt. En ze zien daar eigenlijk van, als ze nou goed weten wat de sociale determinanten zijn van gezondheid, en we kunnen daarmee aan de slag in een vroeg stadium, is er zoveel gezondheidswinst te behalen. Dus dan blijven mensen fysiek gezien gezonder en mentaal gezien gezonder. En vaak beginnen we te laat met mensen gezond maken. En nu is er dus eigenlijk heel veel evidentie dat, ja, hoe eerder we beginnen aan het werken aan die sociale determinanten, dus echt als een soort basis bij mensen, dat je dan heel veel ziekteleed kan voorkomen. En ik denk dat eenzaamheid daar heel mooi in past. Want eenzaamheid is eigenlijk een vorm mogelijk van, ja, als je het zo mag noemen, sociale ongezondheid. Of in ieder geval, het wringt ergens in het sociale gebied. Dus als je kan voorkomen dat mensen eenzaam worden, denk ik dat je al aan heel veel van die sterke sociale determinanten aan het werken bent.
Mm-hmm. Want ik kan me voorstellen dat het voor jou, want je staat daar anders in. Omdat je ook in het spectrum hebt gezien eigenlijk dat het een spectrum is van kans naar probleem. Dus dat is geen tegenstelling, maar dat is misschien een schaal of zo. Maar in je verhaal zat je meer aan die kant van de kans. Hoe hoor je dan zo'n verhaal over sociale gezondheid?
Ja, het is nu aan het ratelen in mijn hoofd. Ja. Hè? Dus ik moet even schakelen. En dat is altijd interessant. Ik denk inderdaad dat, kijk, waar ik een overeenkomst zie, is dat we allebei zeggen begin vroeg.
Ja.
En jij zegt dan aan die sociale gezondheidskant. Wat ik ook denk, en dat is meer retorisch, dus daarmee zeg ik niks over de data, maar wel over taalgebruik. Als je over gezondheid praat, dan praat je ook over ongezondheid. En dan tendeer je er dus naar om te zeggen of op een gegeven moment is eenzaamheid ongezond. En ik weet niet of ik graag in die terminologie mee zou gaan. Mm-hmm. Juist omdat ik bedoel, het is pijnlijk. Het is onwenselijk. Maar of het ongezond is, dat weet ik niet. Dan zou ik aarzelen, omdat dat me invoegt in een soort medicalisering van het hele bestaan.
Is dat je aarzeling?
Dat is mijn aarzeling. Een beetje Foucauldiaans inderdaad. Van oké, dan krijgen we dus een soort zelfdisciplinering. Ik moet gezond zijn. Dat betekent ik moet dit en dit en dat doen. Anders ben ik ongezond. Mijn fout. Weet je wel, dat hele spectrum en die manier van praten en die manier van beleid maken ook. Ik weet het niet. Ik zie de goede bedoelingen wel, maar ik ben op mijn hoede. Dat is het eigenlijk. En het is ook wel zo dat ik inderdaad vrij provocatief toch ook zeg, er zit een kans in. Of het is, ik heb het ook wel eens gezegd, het is een talent. En ik bedoel niet dat eenzaamheid een talent is, maar wel dat mensen talenten hebben waarbij eenzaamheid kan horen. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus dat is het tegendeel van ongezond. En ook, dat hoort gewoon bij onze existentie.
Ja.
En ik denk ook, dus dit is het ratelen. Mm-hmm. Ik heb het nu over, jij hebt het eigenlijk over sociale eenzaamheid. En die kant die ik ook interessant vind, van jezelf missen of verbinding met je omgeving missen, die valt dan een beetje weg. En dat zou ik een verlies vinden in het analyseren erover. Of het denken erover, het reflecteren erop. Terwijl ik tegelijkertijd erken dat de meeste lijden waarschijnlijk zit bij die sociale eenzaamheid, hoor. Daar niet van. Dat, ja, ja. Maar filosofisch gezien, dus als reflectie op het concept, mm-hmm, zou ik die andere twee niet graag missen.
Mm-hmm. Oké. Okay. Wil je nog reageren?
Ja, nee, ik denk dat wij het helemaal eens zijn over dat er ook kansen zitten. En dan kom ik even terug op wat ik in het begin zei, de tijdelijke eenzaamheid. En ik denk dat dit model ook breder is dan alleen eenzaamheid sowieso. Dus dat is ook echt het missen van een sociaal vangnet. Gewoon totaal geen sociale steun in je omgeving kunnen vragen. Geen betekenisvolle relaties kunnen maken. Zingeving zit er ook voor een deel in. Maar ik denk als we het echt hebben over die chronische vorm van eenzaamheid, waar mensen dus zelf niet meer uit kunnen komen, terwijl ze wel die wens hebben, dat daar dit model goed bij zou kunnen passen.
Ja.
Ja.
En dan zeg je dus eigenlijk, doe het voordat het echt chronisch is.
Ja.
Ja. Ja.
Zeker. Zorg dat mensen sociaal gezien zodanig zijn ingebed dat ze daar niet hoeven te komen.
Ja.
Ja.
Nou, daar hebben we toch een consensus.
Ha, heerlijk. Toch? Ja hoor. Ja. Nee, echt wel. Echt. Ja.
Ik wil alle sprekers, Julia, Marjan, Maaike, heel erg bedanken voor hun bijdrage. Groot applaus.